Vanavond lezen we Johannes 8, vers 21 tot en met 29. Johannes 8, vers 21 tot en met 29. We zijn hier in een gesprek wat de Heer Jezus heeft in de tempel met de Joden, met Jeruzalemgangers, met het volk, met scharen, met zijn discipelen. En de Heer Jezus werd geïnterpreteerd door de Farizeeën die een vrouw naar hen toe bracht, op overspel betrapt. Dat hebben we twee keer terug met elkaar gezien. En nu zien we dat de Heer Jezus weer de draad oppakt, voor de tweede keer al. Eerst lezen we in vers 12, wederom sprak Jezus, en nu weer in vers 21. Hij zeide dan wederom tot hen, ik ga heen en gij zult mij zoeken. En in uw zonde zult gij sterven. Want waar ik heen ga, kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden, hij zal toch geen zelfmoord plegen? Dat hij zegt, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. En hij zeide tot hen, gij zijt van beneden, ik ben van boven. Gij zijt van deze wereld, en ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven. Want indien gij niet gelooft, dat ik het ben, zult gij in uw zonden sterven. Ze zeiden tot hem, wie zijt gij? Jezus zei tot hen, wat spreek ik eigenlijk nog met u? Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar die mij gezonden heeft, is waar. En wat ik van hem gehoord heb, dat spreek ik tot de wereld. Ze hadden niet begrepen dat hij tot hen van de Vader sprak. Jezus dan zeide, wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien dat ik het ben en niets uit mezelf doe, doch dat ik dit spreek gelijk de Vader mij geleerd heeft. En die mij gezonden heeft, is met mij. En hij heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behaagt. Tot zover deze woorden, dit stukje uit het Johannesevangelie. En we zien hier inderdaad dat Jezus het gesprek weer oppakt. Hij gaat weer verder. Maar je ziet ook elke keer weer in de gesprekken die Jezus heeft met het Joodse volk, en met name met de Joodse leiders, dat de vijandschap steeds meer toeneemt. Want weet u, dit hoofdstuk eindigt, hè, we lezen hier in vers 20 al, dat niemand greep hem, want zijn uren was nog niet, dat hadden ze graag gewild, ze hadden graag een einde aan dit gesprek willen maken, maar moet eens kijken hoe het eindigt in vers 59, dit hoofdstuk. In vers 59 staat, zij namen dan stenen op, zo ver ging het om hem te stenigen. Maar dan zien we dat Jezus verborg zich. Ja, ik weet niet hoe dat gegaan is, dat Jezus zich achter zijn discipelen verborgen heeft, of dat hij weggerend is, of Jezus bleef daar niet uitdagend staan. Maar zo ver ging het, hè, die vijandschap tussen Jezus en de Joodse leiders. En we zien dat die vijandschap gesprek na gesprek toeneemt. Tot uiteindelijk het moment dat Jezus gekruisigd wordt. De strijd gaat eigenlijk door en de Heer Jezus die bepaalt het de Joden bij de beslissende keuze die zij moeten maken, hier in dit stukje. De Heer Jezus die zegt hier en die begint hier met deze woorden, ik ga heen en gij zult mij zoeken. En dan zegt hij later, en waar ik heen ga, kunt gij niet komen. De Heer Jezus zegt later in Johannes 14, en waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Kent u die vers, dat vers? En dan zeggen ze, waar gaat u dan naartoe? En dan zegt de Heer Jezus zo mooi, ik ben de weg, de waarheid het leven. Hè? Maar hier zegt hij, en waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Dat is heel duidelijk zoals de Heer Jezus dat zegt. Ik ga heen. We weten dat de Jezus het hier heeft over zijn sterven. Ik ga heen en waar ik heen ga kun je niet komen. Hij heeft het hier over zijn sterven. En voor Jezus, laat het duidelijk zijn, voor Jezus is zijn sterven vertrekken. Hij gaat ergens naartoe. Voor Jezus is niet sterven, nou het is het einde, het is voorbij. Maar dat zie je altijd in, als Jezus het over zijn dood heeft, heeft hij het altijd over ik ga heen. Ik ga ergens naartoe, ik vertrek. En dat is altijd heel belangrijk om dat te weten. Maar ja, waar ik nou naartoe ga, daar kunnen jullie niet komen. Nou ja, een hoofdstuk terug heeft hij ook gezegd, ik ga heen. Ik ga heen. En toen dachten ze, kijk maar in vers 34, vers 33... van hoofdstuk 7, daar staat, nog een korte tijd ben ik bij u en dan ga ik heen. Zie je het staan? Daar heeft hij dat ook verteld. En dan zegt hij, tot hem die mij gezonden heeft, gij zult mij zoeken en niet vinden, en waar ik ben, kunt gij niet komen. En toen dachten de Joden, in vers 35, dat het naar de Griekse diaspora zou gaan. Naar de Grieken. Maar zij begrepen niet waar Jezus naartoe zou gaan. Nou ja, die Griekse diaspora, die was voor hen toegankelijk. Daar konden ze zo komen, er waren geen grenzen die hen tegen zouden houden. Maar nu, zeiden de Jezus, en waar ik heen ga, kunt gij niet komen. En dan moet er op de een of andere manier een soort kwartje gevallen zijn bij deze Joden. Vandaar dat ze direct erachteraan zeggen in vers 22, hij zal toch geen zelfmoord plegen? Weet u, in die tijd gebeurde het maar al te vaak dat Joodse vrijheidsstrijders, dat Joden die als het ware zoveel zich inzetten voor de vrijheid van het Joodse volk en dan op een gegeven moment vastliepen of bijna gevangen genomen werden, die een einde maakten aan hun eigen leven. En dan denken ze, zo ver zal het bij Jezus toch niet gekomen zijn, dat hij als het ware zo vastloopt in zijn missie, dat hij zegt, nou ja goed, het is een verloren zaak, ik maak een einde aan mijn leven. Dat is ergens de gedachte die hier naar boven komt bij deze Joden. Hij zal toch geen eind aan zijn eigen leven maken? Want waar ik kom, daar kun je niet komen. Zelfmoord. En dan zegt er Jezus hier, je zult me zoeken. Je zult me zoeken en dan zegt hij in dat 21e, en in uw zonde zult gij sterven. Dat is een oordeel wat er Jezus over deze Joodse leiders uitspreekt. Dat is even moeilijk, in de Statenvertaling, daar staat in uw zonden, met een n'tje erachter. En als het gaat over zonden, dan zijn dat de vruchten van de zonde. Als het in de Bijbel gaat over de zonde, dan gaat het over de natuur, over de boom. En de boom die brengt zonden voort. In de Statenvertaling staat het woordje zonden, maar in de NBG-vertaling, maar ook in de herziene Statenvertaling wordt heel correct het woordje zonde hier genoemd. Zonde. Het gaat hier om ja, je levenshouding. Zoals je bent, u zult sterven in uw zonde. En u zult sterven in uw zonde, dat heeft te maken met je ongeloof. Je ongelovige houding, je verwerping van Jezus. En dat staat letterlijk ook, als u kijkt in Johannes 16 vers 9, later in dit stukje gebruikte Jezus wel gewoon de uitdrukking zonden, met een N, maar in Johannes 16, vers 9 wordt dit ook genoemd, dat de Heilige Geest zal komen. En dan staat er in vers 8, Johannes 16, vers 8, en hij, als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde, je zondige natuur, van je verlorenheid, en van gerechtigheid en van oordeel, van zonde. En wat staat er dan? Omdat zij in mij niet geloven. Nou, als Heer Jezus je zegt, je zult sterven in je zonde, dat betekent dat ze in hem niet willen geloven. Ze verwerpen hem. En door Jezus te verwerpen in je leven, zul je sterven in je zonde. En niets is erger dan dat. Jezus wist waar hij heen ging. Hij ging terug naar zijn vader. En als je in je zonde sterft, dan ga je voor eeuwig verloren. Dan ga je voor eeuwig de duisternis in. Sterven in je zonde. Dat is het ergste wat je kan overkomen. Als je de redder verwerpt. Want waarom krijgt er juist de naam Jezus in Matthäus 1? Ja, dan zegt de engel tegen Jozef, gij zult er de naam Jezus geven, want hij zal het volk redden van hun zonden. Ja, staat er dan. En als je die redder niet nodig hebt, als je Jezus verwerpt, ja, dan sterf je in je zonde. Dan heb je geen oplossing gevonden voor je zonde. En laat het duidelijk zijn, broeders en zusters, het christendom, niet de islam, niet het boeddhisme, niet het hindoeïsme, alleen het christendom heeft een antwoord voor de zonde. Dat is de enige religie, of de enige godsdienst, die een antwoord geeft voor het zondeprobleem. Geen enkele godsdienst geeft dat. Alleen het christendom. Alleen in Christus. En als, ja, weet je, dat zie je twee keer in het stukje, bijvoorbeeld in vers 27, ze begrijpen het niet. Ze vatten het niet. Is het nou boze wil? Waarom begrijpen ze het niet? Nou, we weten, aan de ene kant hebben we hier ook een mysterie. Dat kunnen we niet zomaar oplossen, maar Paulus zegt hierover dat er over dat Joodse volk een bedekking lag. En ergens is het heel moeilijk te begrijpen, maar het is maar goed dat ze het niet begrepen. Anders hadden ze de Messias, die Jezus, nooit gekruisigd. Dus op de een of andere manier ligt hier wel een bedekking op hen. En daarom is het wel heel mooi dat er Jezus aan het einde van de stukjes staat, maar er komt een tijd dat jullie het wel zullen ontdekken. Dat hebben we ook gelezen. Maar goed, nu weten ze het niet. Het ontgaat hen. Maar Jezus legt het ook uit hoe het komt. Want hij zegt hier in dat stukje, mensen uit Europa, die zijn toch wel een beetje anders dan mensen uit Afrika. Mensen uit Europa hebben, in hun wezen zijn ze anders, in hun leven zijn ze anders, in hun denken zijn ze vaak anders, in hun voelen zijn ze anders. Als je al dat verschil hebt tussen Europeanen en Afrikanen, die gewoon in hun cultuur heel anders zijn. Ik zal er verder helemaal niets meer bij zeggen wat bijvoorbeeld Blok erbij zei, daar zeg ik niks over. Maar hier heb je een situatie dat jij zegt, hij zegt letterlijk, jullie zijn van beneden en ik ben van boven. Jullie zijn van deze aarde, maar ik ben niet van deze wereld. Het lijkt net of, ik weet niet of je dat ook wel eens hebt, dat je met iemand aan het praten bent en het gaat helemaal langs elkaar heen. Je hebt totaal geen raakvlak. Er is hier ook in de gemeente iemand die is inderdaad wat beperkt. Als je tegen hem praat, dan zal hij nooit een antwoord geven. Dat kan hij niet. Het gaat helemaal langs elkaar heen. Nou, deze Joden die zitten op een heel andere golflengte dan Jezus. Want Jezus komt van boven. En zij komen van beneden. De Jezus heeft tegen Nicodemus gezegd, Nicodemus, als jij niet opnieuw geboren bent, van boven geboren wordt, dan zul je niets van het koninkrijk van God begrijpen. Dan snap je er helemaal niks van. Al ben je zelfs een leraar van Israël, je snapt er helemaal niks van. En dan wordt Nicodemus uitgenodigd om opnieuw geboren te worden. De Heer Jezus zegt het ook letterlijk in Johannes 3, laten we er maar even bij opslaan. In Johannes 3 vers 10, dan vraagt Nicodemus, en die begrijpt er ook niks van, hoe kan een mens opnieuw in de schoot van zijn moeder kruipen? om daar weer opnieuw geboren te worden. Hè? Dat is eigenlijk dezelfde vraag. Hij snapt er helemaal niks van als Jezus heeft over wedergeboorte. Hoewel Nicodemus het wel een klein beetje had kunnen weten, want in bijvoorbeeld Ezechiël 37 over de wedergeboorte van Israël staat genoeg over hoe een wedergeboorte eruit ziet. Daar wordt ook gesproken over de geest die komt blazen en de geest waardoor Israël opnieuw geboren wordt. Maar goed, hij begrijpt het niet. En dan vraagt hij in dat tiende vers van Johannes 3, hoe kan dat dan geschieden? Jezus antwoordde en zeide, gij zijt de leraar van Israël en deze dingen verstaat gij niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken van wat wij weten. Wij getuigen van wat wij gezien hebben. En gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij dan geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? Ziet u? Hij spreekt van het hemelse. En dat kun je niet bevatten als je niet vanuit de hemel geboren bent. Als je niet dat hemelse leven in je hart hebt. Dan is het allemaal wartaal voor je. Er zijn mensen die heel veel over God weten. Theologen die van alles en nog wat over Jezus geschreven hebben en hem toch niet kennen. En niet ervaren in zijn leven. Hetzelfde schrijft Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 2. In 1 Korinthe hoofdstuk 2, daar staat het hele bekende stukje van Paulus over de wijsheid van de mensen en de dwaasheid van God, die wijzer is dan de mensen. En dat staat er in vers 9. Ik lees even dat hele stukje vanaf vers 9 tot en met 16 van 1 Korinthe 2. Korinthe 2 vers 9, maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Onze zintuigen pikken dit niet op. En wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Want ons heeft God het geopenbaard door studie. Studie is wel heel belangrijk. Nee, door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen. Zelfs de diepten van God. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is, dan de geest Gods. Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, dan hebben we dat wereldse, maar de geest uit God. Opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn. Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens, een aardsmens, een wereldsmens, aanvaardt niet hetgeen van de geest van God is, want het is hem een dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Wie kent de zin des Heren dat hem zou voorlichten, maar wij hebben de zin. En in het Grieks wordt hier letterlijk het woordje gebruikt, zintuig. Wij hebben een zesde zintuig gekregen, waardoor wij wel dat contact en wel dat begrip hebben. Dus bij Jezus was het zo, de Joden en Jezus, ze praten langs elkaar heen. Ze snapten het niet. En Jezus zei, ja dat komt, ik ben uit de hemel, jullie zijn van beneden. Ik ben van boven. En dan zien we dat er Jezus zegt in vers 24, dat is de reden waarom dat jullie in jullie zonden sterven. En dan zegt hij in vers 24, want indien gij niet, je zou kunnen zeggen, dit is het evangelie in een notendop. Wij zeggen heel vaak Johannes 3 vers 16, prima. Maar als je dit vers goed leest, ik heb dan gezegd dat gij in uw zonde zult sterven, want indien gij niet gelooft dat ik het ben. zult gij in uw zonde sterven. In de Statenvertaling staat hier zo mooi, dat ik die ben. Dat ik die ben. Wat wordt hier nou letterlijk gezegd? Nou, broeder Beking heeft het er zondag nog even over gehad, hè? Ja, daar hoef je me niet zo verwonderd aan te kijken. Je weet het drommels goed. Hier zegt Jezus heel letterlijk, ik ben die ik ben. Letterlijk zegt hij hier, als je niet gelooft dat ik de ik ben die ik ben, dan ga je verloren. Dan sterf je in je zonde. Dus jouw relatie ten opzichte van Jezus, vandaar dat Jezus zegt, en jullie weten waar ik heen ga, jullie weten de weg. Ik ben de weg. Anders kom je er niet. Ik ben de weg. En ja, in de Statenvertaling staat het heel mooi dat ik die ben. Ik ben degene die ook in het Oude Testament genoemd wordt, Yahweh. Ik ben. En dan heb je, ja, dan heb je zo'n koude douche als het ware. Want dan zeggen ze in vers 25, ze zeiden dan tot hem, wie ben je nou eigenlijk, hè? Wie zijt gij? Ja, en dan heeft de Jezus het eigenlijk wel een beetje gehad, hè? In de NBG-vertaling, dan zegt hij, nou wat praat ik nou nog met jullie? Ik kan beter gewoon mond houden. Ik kan beter niet de parels voor de zwijnen gooien, zou je op die manier zo kunnen zeggen, hè? In de NBG-vertaling staat inderdaad, wat spreek ik eigenlijk nog met u? Ja, het is toch een heel moeilijk vers om goed te vertalen, hoor. In de Statenvertaling staat hier, wat ik van het begin af jullie gezegd heb. Dat staat in de Statenvertaling. Ik weet niet precies hoe het in de herziene Statenvertaling staat, maar ik denk dat het in die lijn ook wel een beetje daarin staat.
Wat ik u vanaf het begin al gezegd
heb. Ja, de Jezus die zegt hier, wat ik van het begin af aan jullie verteld heb, is waar. Want God is degene die door me heen spreekt. Dus het is niet zo dat de Jezus als het ware zijn schouders ophaalt van, ach, wat verknoei ik nou toch met tijd met jullie. Maar hij zegt, wat ik van het begin af aan jullie gezegd heb, is waar. Weet u waar die vraag eigenlijk vandaan komt? Hoe die vraag nou ontstaat? Als in de tempel farizeeërs, schriftgeleerden, rabbies aan het leren waren, weet u dat geen enkele rabbi in de autoriteit van zichzelf stond? Een rabbi sprak altijd namens een andere rabbi. Hij heeft gezegd, en dat vertel ik jullie, hij sprak nooit vanuit zichzelf. Hij citeerde altijd artikelen van een leraar of van een hele bekende rabbi. En Jezus die vertelt hier ook heel veel. En ze vragen, ja, maar hoe kom je daar nou aan? Namens wie zeg je dat dan? En dan zegt Jezus, ja, namens hem die mij gezonden heeft. Ja, maar wie heeft u dan gezonden? Wie is dan die grote rabbi waarvan u alles weet? En dan probeert er Jezus duidelijk te maken dat zijn zender van boven komt, hè? Dat hij van God gezonden is. En dat accepteren ze niet, ze begrijpen het niet. En dan zegt er Jezus in vers 28, omdat ze het niet begrijpen, dan zegt er Jezus in vers 28, wanneer gij de Zoon des Mensen verhoogd hebt, zult gij inzien. Wat betekent dat? Wanneer gij de Zoon des Mensen verhoogd hebt. Waar vinden we die tekst nog meer in het Johannesevangelie, waarin Jezus spreekt over de verhoging van de Zoon des Mensen? Johannes 3, vers 14. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo zal ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. En Johannes 8, Johannes 13, Johannes 12, daar heeft hij Jezus over, wanneer ik verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. En dit zei de Jezus van de manier waarop ze hem zouden doden op het kruis. Hier zegt hij Jezus na het kruis, eerst moet dat kruis komen. Eerst moet die bedekking over jullie zijn. Maar na dat kruis, nadat God jullie gebruikt heeft als heilsvolk om mij te laten kruisigen, na dat kruis zal er een moment komen dat jullie het zullen inzien. En dat geldt lang niet voor het hele volk, maar u moet niet vergeten dat toen de Heilige Geest uitgestort werd, dat het Joodse volk geraakt werd in hun hart en riep, wat moeten we doen? En dat er op de eerste Pinksterdag 3000 Joden tot geloof kwamen. En er waren ook farizeeërs tussen, er waren ook schriftgeleerden, er waren ook priesters tussen. En even later wordt er gesproken over 5000 uit Jeruzalem die tot geloof kwamen. En op een gegeven moment een man als Saulus, een schriftgeleerde die tot geloof kwam. De Heer Jezus gebruikt hier het woordje in vers 28, waar begint hij mee? Wanneer? Er komt een moment wanneer het Joodse volk ook op Gods tijd, dat die bedekking weggenomen zal worden en dat ze de Heer Jezus zullen leren kennen. En dan eindigt de Heer Jezus hier met de woorden, en dat is wel best wel heel mooi zoals de Heer Jezus dit stukje eindigt in vers 29. En die mij gezonden heeft, is met mij. Hij heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behaagt. Er is geen moment waarop Jezus alleen was. Eén moment, dat was aan het kruis. Deed hij toen ook nog steeds wat hem behaagt? Oei! Omdat ik doe wat hem behaagt. Wat Jezus aan het kruis deed, was volkomen de wil van God. Hij heeft daar de wil van God vervuld en toch was hij door God verlaten. Hij was door God verlaten om u en mij eeuwig met hem in contact te brengen. En wat geweldig dat we deze heiland mogen kennen. En ik hoop dat het nooit zo zal zijn dat je op een gegeven moment ervaart van het gaat helemaal langs elkaar heen, maar dat je dat die klik ervaart dat je dat je door de Heilige Geest, door het nieuwe leven, hem steeds beter mag leren kennen. En dat je nooit zult vragen van wie bent u nou eigenlijk Jezus, maar dat je hem echt leert kennen doordat je opnieuw geboren bent. Goed, tot zover deze woorden uit Johannes 8.